Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Anders Werken, het programma over de nieuwe werkmix, wordt gemaakt in samenwerking met de kennispartners van de Anders Werken Summit. Dit is New Business Radio. Iedere maand schuiven toonaangevende gasten aan om nieuwe trends en ontwikkelingen met elkaar te delen. Management tools, cybersecurity, de werkomgeving, werkgeluk en veel meer. Wat speelt er? Wat kunnen we van elkaar leren? En wat zijn de trends en actuele ontwikkelingen?
Ja, goeiedag. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Anders Werken. En vandaag gaan we het hebben over de ontwikkeling in de markt als het gaat om de starheid van managementteams en waarom de hoognodige veranderingsprocessen ook zo traag dan op gang komen. En we gaan praten over normen en waarden. En dan niet alleen op de fysieke werkvloer, die kennen we natuurlijk allemaal wel, maar ook op de digitale werkvloer. Dus eten tijdens online meetings, afspraken niet nakomen, stiekem ondertussen op een ander scherm doorwerken als je aan het vergaderen bent. Nou, je kent het allemaal wel. Of nou ja, hopelijk ken je het niet. Ik ben Olivier de Neve en samen met Mike Stern gaan we hierover in gesprek met Henk Slabbekoorn, sales leader en business development manager met heel veel ervaring ook met remote working, en Katelijne Drent, founder en organisatiestratege bij The 12 Progress Partners.
Thuis, op kantoor of onderweg, dit is Anders Werken, het programma over de nieuwe werkmix op New Business Radio.
Maar eerst even kennis maken met jou, Mike, want de eerste keer dat wij samen hier een uitzending mogen maken. Goedemiddag.
Ja, dankjewel. En spannend even rondes met vakantie. En het is voor jou nu natuurlijk niet de eerste keer, want jij hebt de laatste summit hier in het Museum voor Beeld en Geluid op het Mediapark. Heb jij het summit ook gepresenteerd?
Absoluut, absoluut.
Dus ik hoefde jou eigenlijk verder helemaal niet meer bij te praten en kijk ook als expert tegen jou op.
Nou, wat gij, nou, jij bent hier de koning van het anders werken, kan ik wel zeggen, hoor.
Ja, maar goed, dankjewel.
Nou, we gaan veel van elkaar leren hier vanmiddag. En jij weet onder andere wat er de afgelopen maand op het gebied van anders werken en remote working allemaal gebeurd is. Ja. Daar wil ik het eerst even met je over hebben.
Nou ja, inderdaad. En afgelopen maand, het is natuurlijk een beetje zo, we komen uit de feestdagen. In januari is het natuurlijk altijd een beetje lauwloenentijd. We hebben nu natuurlijk korte vakanties nu erop zitten. Dus eigenlijk ja, na deze week, dan gaat het allemaal echt weer een beetje beginnen. En dan is het voor iedereen gas geven. In de tussentijd zie je natuurlijk wel allerlei ontwikkelingen in de markt die afgelopen maanden wel hebben doorgespeeld en daar ook een stempel op drukken. Waaronder de NIS 2, de nieuwe cybersecurity wetgeving die er op Europees niveau aankomt. Ja, en natuurlijk AI, daar is een hele hoop over te doen.
Ja.
Veel bedrijven weten waar, horen de klok luiden, maar weten niet waar de klepel zit. Overigens, AI is al langer in gebruik. Er zijn bedrijven al vanaf 2018 mee bezig. En met de summit blijven we daar dagelijks met onze gasten en kennispartners op inzoomen om iedereen bij te houden van wat de nieuwe ontwikkelingen zijn als het om de nieuwe werkmix en het anders werken gaat.
Ja, jij zegt bijhouden inderdaad, maar dat moet ook echt als het om AI gaat. Want als je even 2 seconden met je ogen knippert, dan zijn er weer 3 nieuwe tools uitgebracht.
Ja, dat klopt. Wij zijn in aanloop naar de summit op 18 juni gaan wij eerst in maart gaan we de week van het anders werken organiseren. Daar zal ik straks wat meer over vertellen. Mm-hmm. Maar ja, om je een idee te geven, dat laten we dus al gewoon door een avatar gewoon presenteren. Dus we gaan
lekker dan
ook gewoon een deep dive geven. Ja, daar gaat je baan.
Daar gaat mijn werk. Lekker dit, Mike. Nou, bedankt. Ja.
Nou,
ja.
Voor de luisteraars die het niet weten, er zit hier ook helemaal niemand. Maar voldoende te doen, Olivier.
Ja, precies. Oké, heel goed. Nou, daarover straks dus nog meer. Dus kijken hoe lang het nog duurt voordat ik mijn baan kwijt ben, inderdaad. Maar eerst gaan we het hebben over mensen met nog wel een baan en ook wel een hele belangrijke baan. Te beginnen met Katelijne Drent. Jij bent oprichter en organisatiestratege bij The 12 Progress Partner. Wat doe je daar precies? Goedemiddag trouwens.
Goedemiddag.
Ja.
Mijn vakgebied is in feite de toekomst van leiderschap in organisaties. Want we leven echt in een andere tijd. En er zijn hele andere eisen die worden gesteld aan wat je nou eigenlijk moet doen om met je organisatie vooruit te komen.
Mm-hmm.
Dus de kern van mijn werk is de transformatie van de organisatie binnenuit. En dat begint altijd bij de board. Want daar zit de intentie. Ja.
Dus echt de board, zeg maar top-down, daar moet het eigenlijk gebeuren dan ook, of niet?
Nou, niet per se top-down. Maar het is wel zo dat, wat ik zeg, de intentie van de volgende versie van je organisatie, die zit toch daar. Je kan het niet delegeren.
Nee. Nee, precies. Want daarover gesproken, ik zei net al in de introductie, de starheid van managementteams kan een probleem zijn om processen in gang te zetten. Hoe zie jij dat dan? Want jij wordt ingehuurd, neem ik aan, door die leiders bijvoorbeeld, die dingen willen veranderen.
Vaak als ze het zelf al hebben geprobeerd, maar niet verder komen. Ze krijgen de neus niet in dezelfde richting. Ze hebben geen totaal concept van, geen idee van hoe een organisatie er over 10 jaar uitziet. Als ze bijvoorbeeld AI hebben gebruikt. En wat dat dan betekent voor het kernproces, hè, voor een business. Mm-hmm. Dus ja, dan kun je wel van alles doen, maar je komt niet echt verder. Het is als roeien met één spaan. Je gaat in cirkels. In plaats van dat je echt structureel en systemisch vooruit komt met je mensen. Want dat is wel heel essentieel.
Het is trouwens ook een beetje organisatie eigen. Men hoort wat dingen en dan worden er wat informatie verzameld. En dan heeft dat in één keer een gehalte van zelf doen. En dat is het altijd net niet. En dan uiteindelijk na een hoop mislukkingen, frustratie, noem maar op. Dan worden alsnog professionals ingeschakeld. Alleen is het een beetje een grote omweg. En helpt ook niet echt om de mensen op de juiste manier te motiveren. Zegt dat goed, Katle?
Ja, die ben je dan al vaak kwijt.
Ja, dat is ook zo zonde dan.
De introductie van een nieuwe versie van software. En als het niet werkt, dan denken mensen na het eerste jaar, laat maar zitten.
Krijg je ze er ook niet meer bij.
Nee. Dus en mijn vak is natuurlijk een vak. Hè, dus in de zin van, en dat wordt vaak onderschat. Mensen willen het graag zelf doen.
Ja.
En dat lukt dan gewoon niet.
Nee.
Het is een ander.
Het is zo zonde dan, hè? Want ik bedoel, wat Mike net al schetst, dan heb je het al zelf geprobeerd. Er is al heel veel tijd, energie, waarschijnlijk ook frustratie in teams aan vooraf gegaan. Om het voor elkaar te krijgen. Lukt het allemaal niet? En dan word jij ingeschakeld. Wat tref je wel eens aan dan?
Oh, ik tref aan dat mensen al uit elkaar zijn gegaan.
Hoe bedoel je uit elkaar?
Afscheid financieel directeur die al is weggelopen. En die had de braai aangegeven. Die ik ben hier en hier doe ik niet meer mee.
De smeulende puinhopen, daar kom jij dan bij terecht.
Terwijl dat totaal niet nodig is. Het is eigenlijk ontzettend inspirerend om die volgende versie van je organisatie te gaan bouwen.
Ja. Ja.
En iedereen zijn voordeel daar mee te laten doen.
En hoe begin je dan? Want ik bedoel, ik zeg dan smeulende puinhoop. Is natuurlijk een beetje overdreven misschien. Maar er is van alles al aan vooraf gegaan in veel gevallen. Dan zie jij dat. En hoe breng je dat dan in kaart? Hoe doe je dat dan?
Nou ja, afhankelijk van wat je aantreft. Kun je ofwel tegelijk met een hele boord aan de slag. Ofwel je gaat eerst mensen persoonlijk interviewen. Om eerst maar eens even stoom af te blazen. En dan hebben wij speciaal vragen die heel erg toekomstgericht zijn. En die in hun
smelten.
Samensmelten en die dan richting geven aan de toekomst in de constellatie.
Misschien ook even goed, hè, om het iets te nuanceren. Want we hadden het over rokende, smeulende puinhoop. Wat er ook.
Ja, dat maak ik er dan weer van.
Ja, nee, dat maakt niet uit. Maar ik denk dat het ook goed is om te kijken als je naar de bedrijfsleven op dit moment kijkt. Hè, we zitten in een liminale fase, een overgangsfase van een nieuwe manier van werken. Dat je eigenlijk drie soorten type bedrijven hebt. En dat is enerzijds bedrijven waar eigenlijk nog weinig tot niets is gebeurd. Hè, die enorm aan het worstelen zijn. Nou, bedrijven die in een in die fase nu aan het kijken zijn en aan het oriënteren zijn van joh, hoe staan we ervoor? Hoe functioneren we? Hoe functioneren de mensen? Waar zijn de behoeftes? En je hebt bedrijven waar nog helemaal niets gebeurt. En ja, dat is natuurlijk, zeg ik dat goed, Katelijn, dat je die in drie categorieën onder kan verdelen?
Zeker, zeker. Ik vind het alleen ook heel erg kwalijk dat die laatste twee er zijn. Want ondernemerschap en leiderschap is toch echt dat je ook bezig bent met de toekomst van je organisatie. En gebeurt dat niet? Nou, we hebben gisteren weer een voorbeeld gehoord. Dan mis je de boot en dan bestaat zo'n organisatie na verloop van tijd niet meer. Pure kapitaalvernietiging. Ja. En dat vind ik heel triest, want het had echt anders gekund.
Dat zou je kunnen voorkomen.
Zeker.
Ja.
Ja.
En als dat dan inderdaad toch, hè, die pure kapitaalvernietiging een feit is, dan moet er dus nog wat mee gebeuren eigenlijk. Dan moet je op basis daarvan verder. Jij zei net, ik stel vragen. Hè, er worden vragen gesteld. Kun je eens een voorbeeld geven van zo'n soort vraag die je dan stelt?
Bijvoorbeeld, hoe denken jullie AI te gaan gebruiken?
Hè? Ja.
En hoe ga je dat dan gebruiken dat het in het voordeel is van je business?
Ja.
En wat is je voorstelling? En niet alleen van één persoon, maar een aantal. Hè, die hele board moet dat dan doen. Wat is jullie voorstelling van de organisatie over 10 jaar? Begin maar eens met die lange termijn. In plaats van je te focussen op korte termijn winstmaximalisatie en vergroten van je omzet. Focus op de waardecreatie. Dat is waarvoor je bestaat. Sorry.
Dat is overigens ook natuurlijk wat er speelt op dit moment. Hè? Dat we, kijk, heel veel organisaties die hebben altijd een lange, een middellange en korte termijn planning. Hè? Dat was men gewend. Nou, ik kan me herinneren, we hadden laatst in de uitzending hier Han Metzer van de ABN AMRO Bank zitten. Ja, die vertelde op een gegeven moment ook, wij zijn als banken gewend dat wij voorheen scenario A, B en C hadden. Mm-hmm. En nu lopen de scenario's tot KLM en OP door, omdat we het gewoon ook niet weten en moeten kijken wat er gebeurt. En dat is hier wel inherent aan, dat het voor bedrijven, zeker de afgelopen periode, eigenlijk allemaal korte termijn planning is geweest. Ja. Hè? Van we weten niet waar we straks staan. En nu moet die turnaround weer komen van inderdaad, wat hè, durven we en kunnen we weer 5 of 10 jaar verder kijken. Ja. Dat heeft wel heel erg invloed erop gehad.
Ja, dat heeft natuurlijk ook met corona zo te maken, denk ik, toch?
Maar
ik
bedoel, zo'n beeld is niet per se identiek aan zo'n planning. Dus in de zin van dat je, het gaat erom dat je een huis gaat bouwen. Dan heb je ook een beeld van het huis wat je wil neerzetten voordat je stenen gaat kopen. En je moet weten wat voor bedoeling, waar dat huis ook voor bedoeld is. Nou, dat geldt voor een organisatie natuurlijk ook. Ja, dus, en de corona heeft daar inderdaad roet in het eten gegooid. Het is ontzettend verstorend geweest. En tegelijkertijd hou je wel vast aan die koers.
Ja, en dan ben je,
dus je doet het en-en. Ook korte termijn en middellange termijn. Maar die lange termijn is zeker noodzakelijk.
Die moet je niet vergeten.
Nee.
We halen even ook onze andere gast van vandaag erbij. Henk Slabbekoorn. Die zit hier al helemaal te trappelen. Want die wil daar ook graag al wat over vertellen volgens mij.
In je mond, Henk.
Jazeker.
Nee. Henk, die halen we er zeker graag bij. We hebben elkaar vorig jaar al gesproken tijdens de Remote Working Summit. Nou, jij bent een sales leader. Maar je bent ook een business development manager. Je weet veel van dit soort onderwerpen. Als jij Katelijn hoort praten, wat denk jij dan meteen?
Ja, ik zou het heel even kort in historisch perspectief willen zetten. Er was pas iemand, volgens mij iemand die daarvoor gestudeerd had, aan Nijenrode, een professor, die zei, we zitten na corona in een soort van derde interbellum. Hm. Het eerste interbellum was na de Eerste Wereldoorlog. Wat was typisch daarvoor? Dan we eigenlijk niet zoveel deden. Er was status quo. Mensen die wilden de schuldigen straffen. En de schuldigen voelden zich verongelijkt. En eigenlijk was dat bijna de basis voor het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog. Tweede interbellum was na de Tweede Wereldoorlog. Toen gingen we er anders mee om. Toen zeiden we, hey, die mensen die zijn dan wel schuldig, maar we moeten ook helpen om de boel weer op te bouwen. Toen kwam de Marshallhulp. En dat heeft de wereldeconomie, maar ook de vrede, zeker hier in Europa, enorm gestimuleerd. En nu hebben we een soort van derde interbellum na COVID. En ik zie eigenlijk weer een beetje, dat klinkt wat zwaar, de situatie na de Eerste Wereldoorlog. We zijn vooral op zoek naar wie is de schuld. In plaats van dat we opnieuw inventief worden, gaan investeren, kijken wat we geleerd hebben daarvan en naar de toekomst kijken.
Ja.
Dus een beetje, ik noem het maar normvervaging eigenlijk. Mm. Het baart mij best zorgen.
Dus jij sluit je ook aan bij dat beeld wat Katelijne schetst van je moet naar de toekomst kijken en niet te veel blijven hangen.
Ja, absoluut.
Wat overigens denk ik wel één ding is en wat ik bijna zeker weet dat jullie het er ook mee eens zijn, is dat natuurlijk, als je kijkt naar dingen, dan heeft alles heeft voordelen of nadelen, maar alles heeft ook voordelen. En ik denk wel dat er ontzettend veel dingen zijn die wij geleerd hebben met elkaar. Nieuwe inzichten, waardoor ook nieuwe dingen ontwikkeld worden. En misschien, natuur is ook heel slim, hè? Misschien is het wel geregeld dat wij onszelf gewoon naar een next level moeten tillen.
Zeker.
Om beter, milieuvriendelijker, bewuster, efficiënter, bewuster, prettiger met elkaar te werken en omgaan. Dus ik denk ook dat niets voor niets is. Zijn jullie daarmee eens?
Ja, absoluut.
Mijn lijfsbreuk is blijmoedig de beuk erin. Ik hou erg van aantrekkingskracht en niet van dwang. En het is eigenlijk ook ontzettend leuk om dit met elkaar te doen. En de misvatting is, heel veel mensen zijn bang om controle te verliezen. Maar als je het met elkaar doet, kom je altijd ergens. En je krijgt de regie voor terug. Het gaat echt om de omslag van controle van wat je hebt naar echt leiderschap van betekenis geven en toekomst.
Ja, dan heb ik een vraag aan je. Als je nou kijkt in het werk wat jij doet en je kijkt naar situaties bij bedrijven waarbij de een meer vooruit loopt dan de andere en bij sommigen helemaal niets gebeurt. Tot hoeverre heeft bijvoorbeeld bij het doorhakken van knopen en processen in gang zetten, tot hoeverre heeft bestuurlijke aansprakelijkheid ermee te maken? Geen inzicht, geen stappen durven te nemen, bang om aansprakelijk gesteld te worden?
Die heb ik nog niet meegemaakt.
Ah.
Nee. Maar ik werk natuurlijk ook vaak eigenlijk alleen maar met mensen die echt vooruit willen of die vraagstukken structureel willen oplossen. Omdat omdat het gewoon aan de orde is. Hè. Ze willen niet stilstaan.
Nee, dat snap ik.
Niet per se bange mensen die waar jij voor werkt en mee werkt.
Nee, maar leiders zijn ook geen bange mensen.
Nee.
En alleen deze tijd vraagt zoiets anders dan wat we voorheen hebben gedaan. Je hebt ook andere tooling nodig, andere vragen. En je moet het met elkaar doen.
Nou ja, mijn vraag komt voort uit het feit dat ik natuurlijk uitga van het goede van de mens. En tegelijkertijd, ik zie en hoor ook geluiden om mij heen. En ja, zie ze. Kijk, als je kijkt naar organisaties waarvan bijvoorbeeld Han Mester zelf de ABN AMRO Bank als voorbeeld gebruikte, als bankman zelf, dat onze boardroom is de binding met de nieuwe generatie volledig kwijt. Nou, die hoor ik niet voor de eerste keer. Nee. Je ziet ook duidelijk, dat hebben we met de summit ook gezien, de afgelopen summit, dat er een heel groot verschil zit tussen managers. De jongere generatie, om het maar zo te noemen. Tot zeg 45, 50. En de generatie 50 en 65, zeg maar. Ja. En ik neem maar bijvoorbeeld bekendheid met social media, internet, dat soort dingen. Dat betekent wel, als dat al op zo'n level zit, dan moet je dus een extra slag maken om dat in die organisatie ook gestroomlijnd te krijgen.
Ben ik helemaal met je eens. En in feite komt het neer op wil je. Wil je je interesseren voor de nieuwe generatie? Wil je je interesseren voor innovatie? Wil je gewoon jezelf ontwikkelen als leider?
Dat is een goede vraag. Ik denk dat we daar straks over verder gaan praten. Want we gaan zo meteen natuurlijk met Katelijn en met Henk en natuurlijk ook met Mike verder praten.
Thuis, op kantoor of onderweg. Dit is Anders Werken. Het programma over de nieuwe werkmix op Nieuw Business Radio.
Want Henk, het je eigen maken, zou ik maar zeggen, van bepaalde processen, van bepaalde regels, van etiketten. Daar moeten we het ook maar eens over hebben. Maar jij vertelde net, toen wij muziek aan het draaien waren, vertelde jij iets heel interessants. Dat je hakt een beetje in op wat Katelijne net zei, over leiderschap.
Ja.
En
ja.
Over misschien oud leiderschap en nieuw leiderschap.
Oud leiderschap, nieuw leiderschap. Ik zie nog niet zoveel nieuw leiderschap.
Oh?
Ik zie, en misschien, kijk, het bedrijfsleven is natuurlijk ook een beetje een weerspiegeling van de maatschappij. En wat we, in de laatste 15 jaar is Nederland geleid door iemand die zodra het moeilijk werd geen actief geheugen meer had. Dat is natuurlijk niet echt een lichtend voorbeeld voor andere leiders.
Mm-hmm.
Je ziet dat mensen op die manier ook geen verantwoordelijkheid meer nemen. Anderen de schuld geven. Ook typisch iets is wat in deze maatschappij op dit moment speelt. En het lijkt wel alsof we corona nu gebruiken om niet meer onze normen en waarden vast te houden. En wat bedoel ik daarmee? We hebben tegenwoordig zoveel vergaderingen online. En de keren dat iemand op tijd is. De keren dat iemand te vroeg weg is. Het is een chaos, die vergaderingen. En alles is volgepland. Niemand heeft nergens meer tijd voor.
Daar wil ik het zo even over hebben. Nog even, ik sloeg aan op dat oude en nieuwe leiderschap. Jij zegt dat is oud leiderschap wat je net noemde. Hè?
Ja.
Je noemt onze huidige demissionair minister-president toch even als voorbeeld. Weten we in ieder geval waar je niet op gestemd hebt de afgelopen verkiezingen. Maar dat terzijde. Maar wat is dan nieuw leiderschap voor jou? Wat is dan het verschil daarmee?
Ja, nieuw leiderschap is het voorbeeldfunctie. Op het moment dat jij een voorbeeld bent voor je werknemers, dat ze trots op je kunnen zijn. Jij bent op tijd. Zij zijn op tijd. Jij komt je afspraken na. Zij komen de afspraken na. Jij neemt verantwoordelijkheid voor wat je doet. Geeft geen anderen schuld. En het is net als opvoeden. Hè? Kinderen ook. Die doen niet wat je zegt. Die doen wat jij doet. En zo is het in het bedrijfsleven idem dito.
Nou ja, en ik denk, Henk, wat ik ook wel heel erg zie. Jij haalde net op een ding aan. Dat trick je mij wel mee. Dat ik soms best wel regelmatig, kan ook aan mij liggen overigens hoor. Maar mensen gewoon niet opkomen dagen in een online meeting. En dan ga je bellen of je stuurt een mailtje. En dan krijg je na een week, een paar dagen reactie. Ja, sorry, want ik moest even dit of dat. Of ik zat in de auto. Of ik moest. Dat ik denk, ja, als jij normaal face-to-face een afspraak hebt, dan kom je toch ook niet opdagen. En gaat dan een paar dagen daarna een keer melden van, oh ja, sorry, ik was er niet.
Ja, je bent niet de enige die dat meemaakt. Ik heb het ook al regelmatig meegemaakt.
Ik dacht dat het aan mij lag. Dankjewel, jongen.
Nee, ik dacht, laat je even wat steun geven. Katelijne, merk jij dat ook?
Ja, ik vind een voorbeeld van, als ik even aan mag haken op wat Henk zei. Voorbeeld van een nieuw leiderschap vind ik wel Kim Putters. Die heeft zich natuurlijk enorm gestort op die brede welvaart. En voor mij is echt vernieuwend en echt leiderschap is dat je gaat kijken wat is nou in het voordeel van alle belanghebbenden. Dus dat niemand werkelijk ten koste moet lijden onder de beslissingen die je neemt. Dat vind ik vernieuwend.
Dus alle stakeholders neem je
alle
mee?
Alle stakeholders, inclusief wat mij betreft milieu. Dat is gewoon heel vernieuwend.
Ja.
En we zijn zo slim, dat kunnen we dan ook. En vervolgens kun je daar natuurlijk ook door AI laten ondersteunen. Maar dan kom je tenminste werkelijk vooruit.
Eén voor alle, alle voor één.
Ja, maar dat betekent wel dat je gaat transformeren. Ik heb kennissen in mijn omgeving en die stemmen heel links. Maar ze doen nog alles. Omdat de anderen, ja, iedereen gaat nog op wintersport en iedereen doet nog zus en iedereen doet nog zo. Voor mij is het kantelpunt nog niet bereikt. Dus ik ben benieuwd wanneer dat gaat komen.
En bedoel je het kantelpunt dat jij ook je daarin gaat aanpassen? Of,
nee, ik heb me al aangepast.
Oh, je hebt je al aangepast. Je,
maar van... heb jij het nu over links lullen, rechts vullen of mis ik iets?
Nou, vullen niet per se, maar wel gewoon lekker doorgaan.
Of wintersport gaan. Ja, tegenwoordig precies. Moet je goed gevuld zijn, hoor.
Ja. Milieuvervulling.
Ja. Maar die moraal waar jullie het over hebben, die heb ik helemaal niet meegemaakt. In de zin van die grote bedrijven waar ik werk. Iedereen komt gewoon en iedereen... Ja. Doet vol mee. Dus ik vraag me ook een beetje af waar het aan ligt. Wel weet ik dat de vrienden van mij geven les op het college. En dan heb je dat studenten hun scherm zwart maken. Ja, die gooien ze eruit.
Ja, is dat zo? Dat wordt niet geaccepteerd in de collegezalen.
Nou, ik ken een van mijn kennissen die doet dat in ieder geval niet. Die heeft er geen zin in.
Het stomme is, volgens mij, want ik herken wel wat Mike net zegt over van mensen die niet opkomen dagen. Bijvoorbeeld, nou, Henk geeft ook al wat voorbeelden. Hè? Te laat komen en dergelijke. Of sneller. Dat vind ik ook heel irritant. Mensen die sneller inderdaad uit meetings willen.
Ja, weet je, dan plan je een half uur. En dan ben je nog volop met iets bezig. Zit iemand, ja, sorry, ik heb nog 2 minuten. Dan heb je nog 12 minuten te gaan. Ja. Want mijn volgende meeting staat klaar. Ja. Maar dat houdt in, je krijgt een heel ander gesprek. En misschien is het ook onwetendheid, hoor. Maar ik zie mensen echt in trainingssuits af en toe achter hun scherm zitten te eten terwijl ze met je aan het praten zijn. Ja. En dat is niet en masse, maar het begint me op te vallen. Het lijkt wel alsof wat Henk aangaf, hè, die kaders die je vanuit de leiderschap schildert. En je leiderschap neemt als voorbeeldfunctie. Mm-hmm. Denk ik dat ook als het over onze normen en waarden gaat, dat het een beetje glijdend is.
Ja, ik heb wel een heel recent voorbeeld uit de praktijk. Het bedrijf waar ik werkte is gestopt. Hè, daar hebben de aandeelhouders besloten, kan ik ook niks aan doen. Dus ik heb het genoegen om iets anders te mogen gaan zoeken. Ja. Nou, ik heb best wel wat ervaring zo hier en daar. Dus je wordt dagelijks gebeld door recruiters. Dat zijn of individuelen, maar ook vaak HR-functionarissen van een bedrijf. Nou, als je ergens de normen en waarden zou willen bewaken, is het wel vanuit de personeelafdeling, zou je zo denken. Visitekaartje van het bedrijf. Ja. In 4 van de 5 gevallen dat ik word gebeld met de vraag of ik wil reageren, hoor ik daarna niets meer.
Wat raar.
Dat is voor mij absolute normvervaging. Ja. Juist van een afdeling die... om nieuw personeel te kunnen krijgen, zou moeten functioneren als het visitekaartje van het bedrijf.
Maar is dat dan schieten met hagel? Dat ze dan denken, nou ja, we gaan heel veel mensen
er
maar
benellen? Ik vermoed het. En ik vind het heel kwalijk, want ik wil geen zaken meer doen met zo'n bedrijf.
Nee, dat snap ik heel goed. En dat zijn ook mensen bijvoorbeeld, heb je daar dan bijvoorbeeld ook online meetings mee? En loopt dat dan ook zoals je schetst? Of is dat nog niet eens, die fase kom je niet eens aan?
Daar zijn dan afspraken voor online meetings. En dan zit ik gewoon naar een leeg scherm te kijken. En dan kan ik iemand daarna niet eens bereiken. Dan, nou, LinkedIn, je bent gelinkt. Dus je stuurt netjes een berichtje. En dan geven ze dan niet eens antwoord op. Dat vind ik echt schandalig.
Wat is nou de oorzaak? Want we hebben het hier over leiderschap. Dat zou een oorzaak kunnen zijn. Dat kennelijk niet vanuit het goede voorbeeld niet wordt gegeven. Maar zijn er misschien ook andere oorzaken waar jij aan denkt van, hoe kan dat nou dat dit dan zo opkomt?
Nou ja, ik denk dat mensen heel erg druk zijn met druk zijn. Hè? Vroeger...
Kijk,
als ik vroeger iemand wilde spreken, dan belde ik hem op. En dan praten we misschien 5 à 10 minuten. En dan wisten we van elkaar weer waar we waren, wat ik nodig had. Tegenwoordig wordt er dan een meeting van 1/2 uur ingepland. Die kan ik dan nog net tussen de een en de ander plannen. Ik heb geen tijd om te plassen. Ik heb geen tijd meer om uit te lopen. Ik heb niet eens tijd voor een bakje koffie. Dat werkt niet. Dat is niet efficiënt. Mensen moeten weer echt tijd nemen voor de dingen die belangrijk zijn. Ook binnen een onderneming. In plaats van maar altijd dat scherm te willen gebruiken.
Ja. Hey Henk, even een vraagje. Je zei toen net, ik belde jou laatst een keer en toen zeg je, ja, ik ben nog aan het tuinieren, alle tijd van de wereld. Heb je wel eens geprobeerd als recruiters je bellen om die motormaaier uit te zetten als je in de tuin loopt? Misschien scheelt dat met terugbellen.
Ja, nee. Belden ze maar terug.
Ja, je hebt je punt gemaakt en ik herken dat wel. En ik denk ook dat weer even ook bij terugkomend bij jouw verhaal, Katelijn. managementstijlen, de coaching van personeel, begeleiden van personeel. Misschien is dit iets waar de afgelopen tijd, en wat logisch is, hè, omdat men op veel borden tegelijk aan het schaken was, dat het een beetje uit het zicht verdwenen is, verwaterd is. Maar wel iets wat misschien ook door management in de totale setting goed meegepakt kan worden.
Ja, ik denk, maar er is zo'n grote afstand tegenwoordig tussen enerzijds het management en anderzijds de jonge generatie. Daar weet Katelijne met name heel veel van. Ja. Zo'n jonge generatie, die willen hele andere dingen.
Ja.
Maar dat is wel de generatie die het straks moeten gaan doen binnen een bedrijf. En als daar geen begrip is, geen samenhang tussen wat die board wil, die misschien dan vooral bezig is met winstoptimalisatie. Terwijl die nieuwe generatie, die kijkt naar wat is mijn balans, hoe kan ik werk en privé combineren? Wat is de zin van mijn werkgeluk?
Ja, en dat soort dingen. Even ja. Katelijn.
Ja, voor ja. mij is het nog een andere oorzaak. De laatste 40 jaar hebben we heel erg ons gericht op de kostenreductie. Effectiviteit. En je ziet dat de organisaties zijn ingericht als een soort hark met een board en dan allemaal silo's. Ja, die silo's, de een die ziet van de ander niet wat ze doen. En dat zie je terug in de organisaties. En dus neemt niemand verantwoordelijkheid. Want je maakt toch niet uit. En je wordt niet ter verantwoording geroepen. En je maakt er toch niks van. Je kan niet zien waaraan je in wezen bijdraagt. En dat is voor mij echt oud.
Wat is het bestaansrecht van silo's tegenwoordig nog, Katelijne? Is dat nog van deze tijd?
Oh ja, kijk maar naar ziekenhuizen. Alles werkt langs elkaar heen. En de toekomst.
Ik bedoel of het nog effectief is. Wat jij zegt. Nee, dat bedoel ik
niet. Effectief. Het kost alleen maar, in mijn optiek kost het alleen maar geld. Geen gemotiveerde mensen. Die werken verschrikkelijk hard. Maar je komt niet verder dan suboptimalisatie. En uiteindelijk bereik je je doel niet.
Dus je moet juist dat meer incorporeren met elkaar. En niet langs elkaar heen werken.
Ja. Mensen willen met elkaar verschil maken. Maar als je dat allemaal maar in stukken knipt. En op zo'n manier inricht. Dat iedereen wel een stuk doet. Maar eigenlijk het geheel niet kan zien.
Maar jij zegt dat nu zo. Ik snap dat. Ik snap helemaal wat je bedoelt. En ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat dat goed is. En het lijkt me ook ontzettend moeilijk om zo'n organisatie dan zo om te vormen.
Nee, dat is het helemaal niet.
Nee,
je moet weer terug naar wat is nou eigenlijk de bedoeling. En zorgen dat al die silo's zich daarop gaan richten. En dan zie je gewoon die samenwerking weer ontstaan. Dus je hoeft niet de hele organisatie om te gooien. Je moet alleen weer terug naar de kern. Nou, 40 jaar geleden met Arie de Geus, levende organisatie. Het was allemaal koeken. Ja, het was gewoon gesneden koek. Maar nu zie je dat we daar helemaal van afgedreven zijn.
Ik vind het wel geruststellende gedachte dat het veel makkelijker is dan we denken.
Ja, het is makkelijk. Ja. Je hoeft helemaal niet alles anders. Maar je moet wel zelf. Je moet
komt wel de vraag van waarom gebeurt het dan niet?
Omdat die kennis verdwenen is. De uitdrukking oude wijn in nieuwe zakken. Nou, ik vind het gewoon geen oude wijn. Maar het is heel triest in wezen. Draaien organisaties om het feit dat je met elkaar grote verschillen kunt maken dan je als optelsom kunt. Maar daar zijn we helemaal van afgedwaald. Omdat we gewoon het zicht daarop kwijt zijn. Met name ook te beginnen bij de board.
Dat is wel treurig. Dat kwam een beetje treurig. Ik was net nog blij dat het makkelijk was. En nou zeg je iets heel treurigs eigenlijk. We zijn helemaal afgedreven.
Nou ja, er zijn natuurlijk goede voorbeelden. Dus
ja, gelukkig wel. Best practices waar we ons aan op kunnen
Maar iedereen,
trekken.
Zelfs de gemiddelde MKB'er, heeft tegenwoordig een missie en een visie. Waarbij ze de zingeving van hun bedrijf aangeven. Maar feitelijk is dat iets wat op papier bestaat. Maar zijn ze vooral bezig met de winstoptimalisatie. En weet je, dan wordt met name het verschil tussen een bestuur en iemand op de werkvloer heel erg schrijnend. Die zien ook iemand van bestuur die ze nauwelijks zien. Die zien ze, ik wil niet graaien zeggen, want die mensen die hebben een grote verantwoordelijkheid. Maar ja, er is meer dan alleen geld verdienen.
Ja, dat snap ik wat je zegt. Is het niet ook dan zo dat, kijk, winstoptimalisatie, dat kan je heel kwantitatief maken natuurlijk. Als het cijfertje hoger is dan het jaar ervoor, dan gaat het de goede kant op. Maar waar we het nu over hebben, dat is best misschien moeilijk te kwantificeren ook.
Dat is ook zo, maar dat is wel je bestaansrecht en de toekomst van je bedrijf. En je kunt wel zeggen, ja, maar mijn aandeelhouders die willen zoveel mogelijk geld verdienen. Nee, ik denk dat die aandeelhouders ook vooral continuïteit willen en willen horen waar dat bedrijf over 10 jaar staat. En sterker nog, dat bedrijf moet ook nog mensen kunnen aantrekken die meer willen dan alleen geld verdienen. Die nieuwe generatie heeft hele andere normen. En het kan wel eens zo zijn dat je als bedrijf straks gewoon geen mensen meer krijgt. Omdat je alleen maar met de centjes bezig bent.
Ja, nou, daar gaan we zo verder over praten. Hou dit vast. Ja. Want zometeen na Now Horan en Meltdown gaan we hier verder over praten. Hier bij New Business Radio bij Anders Werken.
Iedere maand schuiven toonaangevende gasten aan om nieuwe trends en ontwikkelingen met elkaar te delen. Management tools, cybersecurity, de werkomgeving, werkgeluk en veel meer. Wat speelt er? Wat kunnen we van elkaar leren? En wat zijn de trends en actuele ontwikkelingen?
Oh, dit is Anders Werken met twee fantastische gasten hier vandaag in de studio. Henk Slabbekoorn en Katelijne Drent. En uiteraard is ook Mike Stern er zoals altijd weer bij. De vaste waarde van dit programma. En vandaag mijn rechter en mijn linkerhand bij elkaar. We gaan even weer terug naar Katelijne. Jij bent founder en organisatiestratege bij de 12 Progress Partners. En we hadden het net over ook wel wat negatieve kanten van het transformeren. Althans, we dreigden een beetje in de negatieve kant te komen. Maar jij zegt nee, maar er zit ook juist... Laten we daar ook op inzoomen, een hele positieve kant aan.
Ja, het is ontzettend leuk om te doen. Met elkaar de toekomstgestalte te geven. En de uitdagingen die er zoveel zijn. Om die aan te grijpen, om die slag te maken. En dan denk ik, het gaat niet meer weg. Regeneratief te worden. Dus te zorgen dat je jezelf iedere keer opnieuw uitvindt. En niet denken dat je als je ergens weer bent, dat het dan voorlopig weer zo blijft. Die wereld is zo open systeem geworden. En alles hangt met alles samen. Je moet je daar gewoon mee bezighouden.
En continu in beweging blijven.
Ja, in je eentje kan je dat niet allemaal. Maar zorg dat je vooral een groep om je heen verzamelt. Of je boord. Verschillende generaties. En ga met elkaar om tafel zitten met een enige regelmaat.
Maar zie jij klanten dan die op het moment dat jij klaar bent met jouw klus. Hè, want je kan natuurlijk niet overal blijven. Dus jij rond op een gegeven moment iets af, kan ik me voorstellen. Dat ze dan ook achteroverleunen en denken. Zo, dat is klaar. Wij gaan weer over tot de orde van de dag. Of geef je dat ook echt dan mee?
Nee, jongens? Ze zijn dan echt in staat om zelf de toekomst gesteld te geven. Dus zijn empowered. Ja. Maar je hebt daar gewoon andere vraagstelling voor nodig. Andere koers. En je kunt het gewoon met elkaar.
Ja.
Maar dat is iets anders dan de silo's managen. Het gaat om leiden van met korte ei. Van betekenis geven en waardecreatie.
Ja. Is dat
een antwoord op je vraag?
Ja, zeker. Nee, ik zat even te kijken.
Jij kijkt mij aan. Ja. Bij deze heeft het mijn C gerust. Ik weet niet of je erop zat te wachten.
Nee, ik
ben het mee eens.
En er schuilt zoveel potentie in mensen. En alleen als je nooit de vraag stelt van... joh, hoe denk jij dat de toekomst eruit ziet? Kom je daar ook nooit aan toe? En die vraag wordt gewoon niet gesteld.
Nee.
Daar zit in die hoofden ontzettend veel kapitaal.
Nou, en wat ik wel interessant vind is dat jij ook zegt van, want daar sloeg ik dus op aan, van dat het ook, dat je dus bezig moet blijven. Je zegt dan zijn ze empowered. Ja. Dus er moet echt een knop om eigenlijk daar. En als die knop helemaal omstaat, dan blijft die ook in principe om.
Want het is verslavend om met elkaar gewoon echt nieuwe dingen te bedenken en vooruit te gaan en te creëren.
Nou ja, dat is ook leuk. En ik denk wel wat heel erg meespeelt en dat daar stap je heel snel aan voorbij. Kijk, als je naar bedrijfsprocessen kijkt, die zijn enorm complex geworden. Alles wat je doet binnen een organisatie heeft een enorm domino effect. We komen uit een situatie dat het management natuurlijk in een soort zwart gat is geschoten. En dat allemaal weer op de rit heeft moeten zetten. Hè. Dus een soort perfect storm waar we uitkomen. Of niet een soort, maar een perfect storm. Ik denk wel op het moment dat je bij alle organisaties zou kunnen zeggen, ongeacht de organisatie of misschien wereldwijd een klok inzet. We gaan nu een week, 3 weken lang alles on hold zetten en de boel opnieuw inrichten en doornemen met elkaar. Dan zou de wereld er heel anders uitzien. Alleen het probleem is dat kan niet. Dus je zit altijd buiten wat besproken is. Hè, de investeerder of de aandeelhouder die in de nek van de CEO zit. Hè, want de winst moet gehaald worden. Je zit altijd in een enorme turbulente omgeving. En dat maakt het wel heel erg lastig om processen te implementeren of stop te zetten of te heroverwegen. Dus dat zijn wel dingen die ik ook aan wil geven, dat het voor de management wel een hele moeilijke, maar ook uitdagende taak ligt. Alleen je moet wel ergens beginnen.
Ja, maar je kan het ook geleidelijk doen, hè? Dus van binnenuit. Het gaat om het vermogen door te ontwikkelen, verschil te maken. En dat hoeft niet radicaal. Het gaat om een laag erbovenop, waardoor je alles weer logisch met elkaar verbindt.
Denk.
Ja, als ik naar het positieve kant kijk, want je kunt zeggen, nou, een kwart van de mensen die is negatief en die wil niet meer mee. Dat betekent dus dat er in potentie 3/4 van de mensen dat nog wel wil. Ik ben zelf vader van 2 kinderen, 28 en 24, zoon en een dochter. Ben ik ontzettend trots op. Die kunnen en weten veel meer dan ik op die leeftijd. Dus als dat de generatie is die eraan komt. En dit zijn echt nog wel kinderen. We hadden vroeger de patatgeneratie. Die wilde alleen maar leuke dingen doen en geen moeilijke dingen meer. Ik zie nu een generatie die weer zoekt naar zingeving. Die best wel wil werken, maar wel voor een bedrijf. Waarvan ze vinden dat het een visie heeft, dat het wat bijdraagt aan de wereld. Dus dat geeft mij, ook als ik vooral kijk naar mijn kinderen en het huidig management, dat is een generatie, die hebben allemaal kinderen.
Ja.
kijk maar eens wat meer naar je kinderen en zorg daarvoor aansluiting. Ik denk dat dat ook goed is voor het bedrijfsleven.
Dus geïnspireerd raken door de maatschappelijke betrokkenheid bijvoorbeeld van je eigen kinderen. En daarmee hopelijk ook als je een wat hogere leeftijd hebt bereikt dan je eigen kinderen natuurlijk. Dat je daar toch wat mee kan. Dat je
want die generatie die gaat ons helpen om te veranderen.
Ja.
Ik hoorde laatst van een HR-manager dat je dat zegt, Henk. Ik kan mij herinneren toen ik heb nog gediend voor in loondienst geweest bij Beatrix. Dat ik nog opgeroepen werd voor de dienstplicht.
Ja.
En ik kwam uit 1983 uit dienst. En toen had je echt zoiets van, oh jee, weet je, als ik mijn werk kan vinden en dit en dat. En nu hoor ik van haar en manager, die krijgt iemand uit de jongere generatie binnen. En die keert het gesprek om. Die zegt, goh, ik heb eens een vraag. Wie zit er eigenlijk in het bestuur? En hoe gaan jullie met maatschappelijk ondernemen om? En dus heel erg een setting van, joh, ik weet helemaal niet of ik hier wil werken. Maar verkoop die tent maar aan. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld.
Maar is dat dan ook niet, want dat wordt ook soms gezegd, een beetje arrogant, hè? Die kids van nu.
Ja, maar
nu,
dan mag je toch, dus als je schaars bent, dan mag dat. Dat is de marktwerking.
Ja, vraag en aanbod.
Exact,
En nu is er nou eenmaal meer vraag dan dat er aanbod is. Dus dan heb je ook wat te vragen als medewerker.
Als jij die jonge talenten wil binnenhalen, dan zul je daar je best voor moeten doen. Niet andersom.
Nee. En denken jullie dan ook dat op het moment, hè, er zijn natuurlijk bedrijven die nu in industrieën zitten waar de klappen vallen. In ieder geval als het gaat om imago. Hè, dus Shell is het voorbeeld denk ik wat het meest genoemd is. Die zitten natuurlijk de hele tijd te adverteren met dat ze zo groen zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat
niet.
Wat zeg je?
Het helpt niet.
Nee, want je merkt toch wel dat er een hele maatschappelijke tendens is. Dat mensen zeggen, ja, ik wil daar voor dat soort bedrijven misschien helemaal niet werken.
Nee, dat klopt.
Maar ja, je ziet en ik denk ook dat daar die generatie ook mee gevoed wordt. Ik geloof dat nu Amazon aan de beurt was. Hè, met zogenaamd over hun groen werken en alles wat ze zeg maar op die manier uitvoeren. Dat helemaal niet zo blijkt te zijn.
Mm-hmm.
En ik denk ook wel, en dat heel erg meespeelt, dan heeft corona volgens mij ook aan bijgedragen. Hè? Want ja, dan kwam er zo'n bijeenkomst van de minister-president. En dan werden er allerlei dingen geroepen op tv. Lockdowns ingeschakeld. En je moet je laten vaccineren en dit en dat. Achteraf blijken daar heel veel vraagtekens over te zijn. Er is heel veel weerstand gekomen. Dus die generatie die er nu aankomt, die is gewoon veel kritischer. Die denkt, joh, alles wat er verteld wordt is niet meer waar. Ik ga mijn eigen waarheid zoeken. Ik ga mijn eigen weg zoeken. En ik wil ook alleen bij bedrijven werken die daar in dat verhaal past. Ja, logisch.
Nou, wat
maar
net ook over
die
AI,
coherent
hè?
Is met de intentie. Dus als je het een zegt en het ander doet, daar zijn voorbeelden van te over. Dat komt altijd uit.
Ja.
Dus als je aan de ene kant zegt dat je zo duurzaam bent, en aan de andere kant help je met je financiering de Amazone te kappen, dat werkt niet.
Nee, maar wij worden dan ook wel gevoed door een mooi voorbeeld dat dan wij hier ook mensen aan de leiding hebben die dan een zeer selectief geheugen hebben. Ik kan het mij niet meer herinneren. Er staat mij niets van bij. Ik hoor ze aan de lopende band. Je zit dat wel te voeden natuurlijk.
Ja, maar daar word je toch heel verdrietig van.
Ja, maar goed, daar gaat dit programma ook niet over. Maar het gaat er wel om. Je had het over een voorbeeldfunctie.
Ja.
Wat het management ook heeft. Ja, wat jij predikt, krijg je ook terug. Of hoe je functioneert of wat dan ook.
Maar zijn leiders daar zich voldoende van bewust van die voorbeeldfunctie?
Ik denk het wel.
Ja, jij denkt van wel?
Ja, maar ik
las pas een heel mooi voorbeeld. Sorry dat ik je in de reden val. Maar de Jumbo-topman, Tom van Veen, die zei van ja, ik had een actie over diversiteit en dergelijke. En daar was dan een badge voor.
Ja.
Die was die vergeten 's morgens op te doen. Toen was die bedrijfskantine ingelopen zonder die badge. En toen werd er dus over gesproken, als ware, van Ton ondersteunt die actie niet. Ja. Want hij heeft die badge niet op. En dat realiseerde zich op dat moment dat hij dacht, ja, maar als ik er wordt zo op mij gelet. Als ik zo'n badge niet op heb, dan ben ik al meteen dus tegen iets. Dus ja, als leider ben je natuurlijk ook wel, je zit wel op heel glad ijs altijd.
Ja,
dat is heel moeilijk.
Een van mijn klanten had voor een crisis had hij een nieuwe auto gekocht. Hij is naar de garage gegaan en zei, hou die auto maar. Ik kan er nu niet in gaan rijden. En dat heeft hij ook niet gedaan.
Hmm.
Dus dat is de consequentie. Je kan niet ineens met een nieuwe auto aankomen terwijl je mensen moet ontslaan.
Nee.
Nou, daar was hij zich wel degelijk van bewust.
Even daartegen ingezet. Zijn we niet ook wel dan misschien iets te gevoelig geworden met z'n allen?
Nee, denk ik niet.
Nee?
Nee, het is toch dat mensen goed voorbeeld doet volgen natuurlijk.
Ja.
Als je dan iets anders doet dan dat je van mensen vraagt, dat kan niet.
Nee.
Dus, ik denk niet dat we te gevoelig zijn. Ik denk wel dat de maatschappij heel hard is geworden. He, veel harder dan in het verleden. En dat bedoel ik niet. Kijk, in het verleden hadden mensen het niet zo goed als nu. Maar de manier waarop we met elkaar omgaan. He, of het nu binnen bedrijfsleven is. Of privé. En zeker op sociale media. Dat kan eigenlijk niet meer. En ik hoop dat die jonge generatie. Die eigenlijk midden hierin zit en daarmee groot is geworden, daar voldoende van heeft geleerd om te zeggen, dat willen wij niet meer. Het kan ook anders. En daar is mijn hoop op gevestigd, eigenlijk.
Ik wil daar nog wel iets aan toevoegen wat ik bijzonder interessant en leerzaam vond. Als wij terugkijken naar het laatste summit, en volgens mij heb jij er toen ook een opmerking over gemaakt, dat jij zei, het viel mij op dat er heel veel jonge mensen, dan heb ik het onder de 55 laag, aan het summit hebben deelgenomen. Ja, ik zit er ook boven, hè, maar ik vind het moeilijk om het aan te of om te duiden. Maar als je het heel simplistisch zegt, zeg even vanaf 25 naar 55 en 55 naar 65. Even die onderverdeling.
Ja.
Dat je merkt dat met name die laag jongere mensen, managers, dat die enorm op zoek zijn en dat die heel graag willen. Dus de bereidheid is er ook heel erg. Alleen, ja, je moet wel even weten waar Abraham de Mosterd haalt. En dat is denk ik wat jij ook bedoelt, Katelijne, dat goed is om dat zoveel mogelijk te verspreiden en mensen kennis te laten maken met hoe het ook anders kan.
Ja, zeker. Want dat kan. En het is ook, wat ik zeg, je krijgt er vreselijk veel energie van. En dat is het mooie. Ik ben het overigens wel met je eens dat je je niet van alles altijd bewust bent.
Mm-hmm.
En dus is het belangrijk dat je zo met elkaar omgaat en met je collega's, dat ze je ook waarschuwen en zeggen, joh, je bent je best vergeten. Nou, weet je, en als je dan een goede verstandhouding hebt, dan wordt je dat ook niet zo
Dus er zit ook een gedeelde verantwoordelijkheid een beetje. Misschien de meeste bij de leider, maar ook wel bij het team, als ik jou zo hoor. Nou.
Ja, helemaal, ja. Ja. En in alle teams.
Ja. Ja. Zoals je ook eigenlijk
in
op het moment...
In teams maak je verschil, in je eentje ben je niks.
Nee, exact. Dus zoals je ook tegen elkaar, als je goed met elkaar omgaat, zegt, hey, er zit een stukje sla tussen je voortanden, zeg maar. Precies. Zo zou je ook tegen een leider moeten kunnen zeggen als medewerker.
Tuurlijk.
Hey,
ja, ik heb het niet handig. Ja.
Ik heb vanochtend in een podcastopname gezeten met een ex-marionier. En die hebben een bedrijf opgericht, Mind the Body. En zij trainen management teams op technieken die al gebruikt worden door het Korps Marinier vanaf 1665.
Wow. Mm.
En wat hij op een gegeven moment zei, als jij niet functioneert, functioneer ik niet. Want dat leren die jongens die daar gedropt worden in de bush. Ja. Die zijn met 12 man elkaar aangewezen.
Ja.
Als daar één niet functioneert, gaat het hele team loopt gevaar en gaat naar de knoppen.
Je moet het met elkaar doen.
Ja, maar daar trainen zij bedrijven dus op. Als je het niet met elkaar doet, ben je gewoon kansloos.
Juist. Ja, en als je je weer echt richt op die bedoeling waarvoor die organisatie is opgericht, dan ontstaat die onderlinge ruimte ook. Want dan neem je elkaar niet meer de maat.
Ja.
Maar dan ga je echt je unieke bijdrage leveren, ieder.
Laatste woord voordat we naar de afsluiting gaan, Henk.
Ja, dan kom ik terug op leiderschap. Waarbij je moet realiseren dat daar het voorbeeld het beste kan werken voor de organisatie. Het goede voorbeeld wat mensen overnemen. Maar hetzelfde als je het slechte voorbeeld geeft.
Juist. Ik ga onze gasten van vandaag alvast bedanken. Henk Slabbekoorn, sales leader en business development manager met veel ervaring met remote working. Maar dus ook met leiderschap, zo hebben we gehoord. En Katelijne Drent, founder en organisatiestratege bij The 12 Progress Partners. Dank jullie wel. Ik wil ook nog even afsluiten, uiteraard zoals altijd, met Mike Stern. Want Mike, volgende maand, daar kijken we natuurlijk ook al even naar uit. En de toekomst, we hebben het er ook vandaag al veel over gehad. Wat zit er voor jou in het verschiet? Wat ligt er in het verschiet?
Nou ja, goed dat je het eventjes vraagt. Want we hebben ons jaarlijkse Anders Werken Summit dit jaar vanuit de rijtuigenloods in Amersfoort op 18 juni. Maar en dan gaan we al dit soort dingen behandelen en alles wat er ook maar speelt, ook op het gebied van AI, management, ontwikkelingen, techniek, ICT, IT, cybersecurity, you name it. Maar wij gaan als een soort amuse en aanloop naar de summit toe, gaan wij in maart de week van het Anders Werken online organiseren.
Kijk.
En ja, weet je, ik dacht op een gegeven moment, joh, je hebt alles. Je hebt de week van het korte rokje en de week van de zonnebloemen. En verzin het allemaal, maar
dan moet dit
ook iets verzinnen.
Ja, dat moet ook.
Nou, we hebben het in ieder geval geclaimd. Dus dat, nou, waar het eigenlijk het idee is gekomen, is dat het enerzijds een amuse is naar de summit. Om mensen te laten zien van, nou ja, wat kan je er allemaal verwachten.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd, wij zijn natuurlijk al een aantal jaren bezig. We gaan nu de 6e editie van de summit in. En wij hebben zo verschrikkelijk veel kennis, maar ook materiaal, content, dingen die je dan kan terugkijken, terugluisteren. Noem maar op. En dan gaan we iedereen 3 dagen in de gelegenheid stellen om nagelang van zijn eigen wensen, interesse, om dingen terug te kunnen kijken, terug te luisteren. En wat heel bijzonder is dat we dat eigenlijk helemaal laderen met alles wat er op dit moment op het gebied van AI al kan.
Kijk.
Ja, we hebben zelfs een avatar die het gaat presenteren. Maar ook als je iets hebt gezien, je kan op een knop drukken, krijg je meteen een uitdraaien of een verslag van de hele presentatie.
Gek joh.
Dus allemaal tools die erin zitten.
De nieuwste technieken zitten erin.
Mensen al, mensen, zeg maar de manager voor wie het event bedoeld is en de summit ook bedoeld is op het gebied van HR, IT en facilitair, om te laten zien wat zij al met IT op hun werkgebied kunnen doen. Ja. Het is online, dus je kan niet helemaal de diepte in. Er is de summit voor bedoeld. Maar het is een amuse waarbij iedereen even kennis kan maken en 3 dagen lang uit kan kiezen. Joh, dat wil ik even kijken of volgen of terugluisteren.
En hoe kan ik dan van die amuse proeven?
Dat is kosteloos, als je dat bedoelt.
Ja, en hoe meld ik me aan?
Nou, heel simpel. Als mensen naar de website toe gaan, naar anderswerkensummit.nl, dan kan je kosteloos aanmelden.
Wat te gek.
Goed dat je daar aan denkt. Ja, ik wil de GWC eind van
halen.
Nee, ja.
Daar help ik je dan wel weer mee. Hè?
Ja. Hartstikke goed. Het is gratis overigens. Anderswerkensummit.nl.
En dus dat is dus de amuse in maart. En dan in juni gaan we weer helemaal volle bak los met de Anderswerkensummit.
Ja, dan hoop ik jou ook daar ook weer
dat
te zien.
Dat zou hartstikke gezellig zijn. Nou, dankjewel Maaike voor dit moment. En we gaan elkaar vast gauw weer zien. Wil je deze aflevering nou terugluisteren? Dan kan dat wanneer je maar wilt. Want dat zit ook nieuwe techniek, hè, op nieuwbusinessradio.nl. En volgende maand dan hoor je dus weer een nieuwe Anderswerken. Dank voor het luisteren. Nog een mooie dag.
Thuis, op kantoor of onderweg. Dit is Anders Werken, het programma over de nieuwe werkmix op Nieuw Business Radio.